Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 47, het eerste vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd. Wees te saam verheugd, zing des hoogsten eer. Buigt u voor hem neer, alles ducht zijn kracht, alles vreest zijn macht. Zijne majesteit maakt haar heerlijkheid over het rond der aard, wijd en zijt vermaard. Zingen we met elkaar Psalm 47 en daarvan het eerste vers. U zal worden gelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, de handelingen der heilige apostelen, beschreven door Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 14 versen, vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En vervolgens van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze, van de verwerping der dwalingen, paragraaf 1. De rechtzinnige leer verklaart zijnde, verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren dat men eigenlijk niet zeggen kan dat de erfzonde in zichzelf genoegzaam is om het ganse menselijke geslacht te verdoemen of om tijdelijke en eeuwige straffen te verdienen. Want deze wederspreken de apostel die daar zegt: door één mens is de zonde in de wereld ingekomen en door de zonde de dood. En alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan in welke alle gezondigd hebben. En de schuld is uit één misdaad tot verdoemenis en de bezoldiging der zonde is de dood. Lezen wij Handelingen 1, de eerste 14 versen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door den Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtte de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze weder naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze alle waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Psalm 103, de versen 6 en 10. Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon nog boven de aarde wezen, zo groot en zo voor alle die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. De versen 6 en 10 uit Psalm 103. Uw liefdegaven worden gevraagd. De Heere zegene u en uw gaaf. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanavond begin maken met zondag 18. De vragen met de antwoorden 46, 47 en 48. Zondag 18 van onze Heidelbergse catechismus vraagt in vraag 46: wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel? Dan luidt het antwoord dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en tegelijk waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niets meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is, waar de godheid is, worden dan toch de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Want dewijl, omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat de godheid wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niet te min ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Dus de twee naturen van Christus blijven met elkaar verenigd, al is hij naar zijn menselijke natuur alleen maar in de hemel. De hemelvaart van Christus vraagt vanavond onze aandacht. We letten op drie gedachten. Ten eerste op een zichtbaar feit. Ten tweede op een troostvolle wetenschap. En ten derde op een schriftuurlijke belijdenis. De hemelvaart van Christus, een zichtbaar feit. Antwoord 46, Christus is voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel opgeheven. Een troostvolle wetenschap dat hij ons daar ten goede is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Een schriftuurlijke belijdenis, is dan Christus niet bij ons? Ja, niet naar zijn menselijke natuur, maar wel naar zijn godheid, majesteit, genade en geest. En we nemen daarin ook het antwoord van 48 wat mee. Gemeend, nog 40 dagen blijft de middelaar na zijn opstanding op deze aarde. En wat zijn dat gezegende dagen geweest voor zijn kerk die hij gaat achterlaten. Voor wie hij zijn leven had afgelegd, voor wie hij de prijs had betaald, voor wie hij de dood was ingegaan, voor wie hij was opgestaan ten derde dag. Hij blijft 40 dagen, we hebben er wat bij stilgestaan de achterliggende week. Hij is verschenen aan zijn kerk om zijn opstanding te bevestigen, opdat ze het zouden weten dat hij daadwerkelijk uit de doden was opgestaan, dat hij de Christus was, de Heer, hun zaligmaker, hun verlosser die hen had gekocht met de dure prijs van zijn dierbaar bloed, die hen zich tot zijn eigendom had gemaakt, nadat hij hen had verlost uit de heerschappij des duivels, uit deze tegenwoordige boze wereld, uit de macht der zonde en der duisternis. Christus, hij bevestigt dat hij de opgestane Kyrios is, opdat ze weten zouden dat hij is opgestaan tot hun rechtvaardigmaking. Maar daar komen wij zo nog wel op terug. Hij gaat ze in die 40 dagen voorbereiden op zijn hemelvaart, waar de dichter van heeft getuigd: gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. De kerk die moest gaan leren leven door het waarachtige geloof. Maar daar komen wij straks ook op terug. Hij bereidt ze voor op dat wanneer hij zou opvaren ten hemel, zij zouden weten dat het woord vervuld is geworden, dat hij aan de rechterhand van zijn vader is, daar ten goede van hen. Hij geeft ze bevelen in die 40 dagen, dat ze moeten verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. De belofte van God, de Heilige Geest, die moesten ze verwachten, niet lijdelijk afwachten, maar ze moesten als aan de hemel hangen, opdat de Heilige Geest zou komen op hun gebed. Niet om het gebed, maar op het gebed wil God immers grote wonderen doen. Ze werden daar onderwezen in die 40 dagen. Hij gaf hen ook zijn belofte. Die gaan we vanavond samen overdenken. Ik ben met jullie de al de dagen tot de volleinding der wereld. Christus onderwijst zijn kerk. Dan neemt hij ze mee, Jeruzalem uit. U ziet ze in gedachten gaan. De zaligmaker, de meester, hun Heer, die zich geopenbaard heeft in hun hart en in hun leven. Hij is de Christus, hij is de Messias. Hij gaat hen voor Jeruzalem uit. Welgelukzalig zijn ze die geleid worden door deze opgestane Heere, door de Koning der Koningen en de Heere der Heren, die hem tot hun leidsman hebben, dan kunnen ze overal doorheen. Hij leidt ze Jeruzalem uit en het is niet zomaar een wandeling die ze nu maken. Nee, het is een bijzondere tocht die ze gaan maken, want hun meester zal van bij hen weggenomen worden. Hij zal opvaren ten hemel voor hun ogen en daarom gaan ze daar. Hij neemt ze mee, hij leidt ze, hij onderwijst ze. Ze gaan naar de Olijfberg en terwijl ze daar spreken over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan, zien ze plotseling dat hun meester wordt opgenomen van de aarde en wordt het waar. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Schelbazuin geluid galmt Gods glorie uit. De middelaar wordt opgenomen in de hemel. Hij gaat van deze aarde weg. Hij verlaat zijn kerk op de aarde naar zijn menselijke natuur. We hebben de achterliggende weken gezien dat er bij zijn opstanding geen getuigen waren. Dat was iets tussen hem en zijn vader, tussen de vader en hem. In dat graf dat geopend werd, toen werd Christus door zijn vader opgewekt. Daar was geen mens bij, dat heeft niet één mens oog gezien. Maar hier zijn er 11 getuigen die hem zien heen gaan, totdat een wolk hem wegneemt van hun ogen. En alzo zij hun ogen ten hemel hielden terwijl hij heen voer, ziet, 2 engelen stonden bij hen in witte kleding, welke zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen vaar. Gemeente, wat is het een wonder hoe hij heen gaat. Al zegenend gaat de hoge priester het binnenst heiligdom in. Hij laat zijn kerk achter onder doorboorde middelaarshanden, onder zegenende handen. O, hoe kan hij ze beter achterlaten dan zo? Ze zien hem gaan, een troostvolle opgang van Emmanuel. De Heere Jezus Christus gaat naar zijn vader, hij gaat naar huis. En daarom, hij neemt afscheid van hen. Hij gaat in het huis zijns vaders. Verhoogt, o poorten, nu den bogen reist, eeuwige deuren reist omhoog, opdat de koning der ere ingaan. Wie is deze vorst zo groot in eer? Het is God, de almachtig opperheer. Het is God, geweldig in het strijden, daar gaat hij. Kaddengezant, en het is de tweede trap in de staat van zijn verhoging. Waarin moet de middelaar gekend worden? In zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, om hem in zijn weldaden te mogen leren kennen. Welke staten hebben wij? De staat van zijn vernedering. Hij is langs 5 trappen afgedaald. Zijn nederige geboorte, zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis, zijn nederdalen ter hel, opdat hij als borg de straf ter zijne zou doordragen en wegdragen, opdat hij zou boeten met zijn bittere lijden en sterf, de dierbare middelaar. Hij is schuldenaar aan het recht zijns vaders. Hij betaalt de prijs voor zijn kerk. Opdat de kerk zou worden verlost met een eeuwige verlossing, betaalt hij de losprijs aan zijn vader. Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat gaat niet meer. We hebben onszelf van die uitnemende gaven beroofd. Wij zijn geheel ellendig geworden. Wij kunnen het alleen maar bederven. Uit mij komt er geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar de middelaar betaalde de prijs. En toen hij daar in het graf door zijn vader werd opgewekt, betoonde God de Vader volkomen tevreden te zijn met het offer van de Zoon. En hij sprak hem vrij. Hij is de vrijgesprokene aan het recht Gods. En daarom staat hij op door goddelijke kracht. En nu zien wij de tweede trap. Hij vaart ten hemel op vol eer. De kerker werd zijn buit. Hij neemt degene die de zijne gevangen hadden, nu gevangen. Opdat ze al de zijne zouden loslaten. Christus, hij was dus eerst gezonden naar deze aarde. In dat woordje gemeente in het Grieks kunnen wij de betekenis lezen dat hij door zijn vader was weggestuurd. En waarom was hij nu door zijn vader weggestuurd? Dat was trouwens uit eeuwige liefde dat hij door zijn vader was weggestuurd. Waarom? Omdat ik de hemel gesloten heb met mijn zonde. Met mijn diepe afval van God. Met mijn afscheid nemen van God, mijn maker en formeerder. En sindsdien is de hemel gesloten. Gesloten. En sindsdien is God voor mij ellendige zondaar die ik ben. Een verterend vuur en een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Die God die moet zich wel verbergen. Gemeente, wat krijgen wij toch onderwijs uit de Heilige Schrift? Want het Heilige der Heiligen, dat was toegesloten. In het Heilige der Heiligen waar God woonde, daarboven dat verzondeksel mocht alleen 1 keer per jaar de hoge priester komen met bloed dat hij bij zich hebben moest. Daar mocht alleen de hoge priester komen met de wierook, eens per jaar bij God komen. Maar verder was dat voorhangsel gesloten, want God woonde daar, daar in het donker. Daar mocht niet eens sterveling verder komen, nee, dat was een onmogelijkheid. Christus is gezonden van de Vader, want ik heb de hemel toegesloten. Hij is weggestuurd, hij is weggezonden met een boodschap. Weet u wat die boodschap was? Dat was dit: kom nu niet terug. Kom nu niet terug of breng de bruid mee. Met die boodschap is de middelaar door de Vader weggestuurd. Dat hij zijn bruid zou gaan verlossen. Dat hij zijn bruid zou gaan kopen. Dat hij zijn bruid zou meenemen terug naar de Vader. En daarom is hij de kruisdood gestorven. Daarom hangt hij aan het vloekhout des kruises. Daarom roept hij uit: het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij sterft, luister, dan scheurt het voorhangsel van boven tot beneden. Opdat ik bruid thuis zou komen op gronden van recht en gerechtigheid. Daarom is dat voorhangsel gescheurd. opdat de kerk zou worden onderwezen. Nu kan de kerk op gronden van recht en gerechtigheid weer thuiskomen. Het voorhangsel is gescheurd. En nu gaat op de hemelvaartsdag de hoge priester in het binnensheiligdom op grond van zijn dierbaar bloed. Luister, de tweede persoon in dat goddelijke wezen kwam in de volheid des tijds naar deze aarde. Dat is een onbevattelijk wonder. God uit God en licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God is om ons en om onze zaligheid nedergekomen naar deze vervloekte aarde. En daar op deze vervloekte aarde neemt hij in de eerste trap van zijn vernedering die ontluisterde menselijke natuur aan. Die menselijke natuur die heeft de middelaar behouden. Hij is wel gestorven, maar hij is opgestaan ten derde dag. En nu gaat hij anders terug naar de hemel dan dat hij uit de hemel is nedergedaald. Want nu neemt hij onze menselijke natuur terug naar de hemel mee. Wat zal dat voor de engelen en voor de verloste zielen zijn geweest? Toen Christus daarin kwam en er gejuicht werd en er ook daar in de hemel vervuld werd. Toen zij hem zagen, baden zij hem aan. Daar was niemand die twijfelde. Maar toen de middelaar inkwam in het binnenst heiligdom, werd hij met gejuich ontvangen door de 10x10.000 heilige troongeesten en door de zielen van de verlosten die boven waren voor den troon. Ze hebben hem verwelkomd, hun zaligmaker, hun middelaar. Voor de engelen was hij de Heere, hun Heere. O, en toen vond daar die ontmoeting plaats tussen God de Vader en God de Zoon. Gemeente, daar wordt in de schrift niet over gesproken. Hoe zou ik er wat van kunnen zeggen? Maar weet u wat hij gezegd heeft? Zie, Vader, hier ben ik. En hier de kinderen die gij mij gegeven hebt. Vader, hier is mijn bruid. Een reine maagd zonder vlek en zonder rimpel. Wat is dat voor de Vader geweest? Zijn Zoon kwam thuis met zijn bruid bij zich, die hij op rechtsgronden had gekocht, van eeuwigheid gekregen van zijn Vader. Weet u wat ik u nu vanavond prediken mag? Dat de hemel open is. Oh, dat is toch wat. De hemel is open, weet u, dat dat een wonder wordt voor een volk dat onder een gesloten hemel leeft. Zijn er vanavond nog die daar liggen te bedelen en te smeken, te kermen en te roepen, te kirren als een duif en te piepen als een zwaluw? Want de hemel is gesloten. De hemel is door hun eigen schuld gesloten. Ze hebben de hemel dichtgezondigd. Het is niet anders. En de poort der hel, die staat nu hele dagen voor zulke overtuigde zondaren open. O, en in die gesloten hemel, daar woont nu een God die van zijn recht geen afstand kan doen. Weet u dat al? Weet u dat al? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegen schieden. Daar moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander volkomen betalen. Daar in die gesloten hemel, o, daar woont een God vol majesteit. Een aanbiddelijke heerlijkheid, voor wie ze niet bestaan kunnen. Hoe zullen ze ooit met die God verzoend worden? Luister, arme ziel, tobbende ellendige zondaar, u die niet weet hoe die gesloten hemel ooit open moet, die krijgt u vanaf van onderen ook niet meer open. Dat is een onmogelijkheid. Die hemel die is van boven open gegaan. God had gedachten des vredes en niet des kwaads. En hij zond in de volheid des tijds zijn Zoon. Ten laatste van allen zond God zijn Zoon, de middelaar Gods en der mensen. Hij kwam naar deze vervloekte aarde om de prijs der ziel, dat rantsoen aan God, in de tijd volkomen te voldoen en om die gesloten hemel te openen. Christus thuiskomen bewijst ons dat de Vader volkomen tevreden is, volmaakt, voldaan is. En nu, o, deze Christus die is dan hemel gevaren en hij heeft Gods troon daar besprengd met zijn dierbaar eigen hartebloed. En hij kwam daar voor het aangezicht van zijn Vader, de hoge priester. En weet u wat de Vader ziet? In de handen van de middelaar ziet de Vader al de namen der zijnen. O, het is toch wat. De middelaar die neemt zijn kerk mee naar huis. De middelaar neemt zijn kerk mee naar God. Opdat ze zouden worden teruggebracht in het vaderhart Gods. Waaruit ze zich gezondigd hebben in Adams diepe val. En weet u wat dan vervuld wordt als ik het bloed zie? Dan zal ik jullie er voorbij gaan. Dan gaat de Vader de kerk voorbij als ik het bloed zie. De hoge priester heeft zijn dierbaar hartebloed laten vergieten tot de volkomen verzoening van al de zonden der zijn. En als nu de Vader het bloed ziet, en dat heeft hij gezien hoor, dat heeft Christus meegenomen. Hij heeft zijn Vader zijn bloed getoond, opdat zijn Vader al de zijnen zou gaan vrijspreken van schuld en straf en recht zou gaan schenken ten eeuwige leven. Daarin moet de kerk worden onderwezen. We gaan naar onze tweede gedachte, een troostvolle wetenschap. Gemeente, dat moet u ervaren om te weten wat er hier staat. Dat ellendige zondaren een middelaar hebben die daarboven ten goede voor hen is. We twijfelen er niet aan, gemeente, of de discipelen die verstaan daar iets van. Dat hun meester die ten hemel gevaren is, nu ten goede voor hen daar is. Hoe weten we dat? Gemeente, anders waren ze niet zo anders gesteld. Maar als hij ten hemel gevaren is, dan zijn ze zo wonderlijk te moed. Dan zijn ze zo goed gesteld. Dan aanbidden ze hem. Nadat die engel heeft gesproken, vallen ze in aanbidding neer daar op de Olijfberg. En dan aanbidden ze hun zaligmaker. Daar geven ze hem alle eer, lof en aanbidding en dankzegging. Terwijl zij op de Olijfberg achterblijven, aanbidden ze hem. En dan staat er nog iets bij, ze keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Dat is die hartelijke vreugde in God door Christus. Dat is die lust en die liefde in het hart om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Deze discipelen gemeente zijn in een kostelijke stand wat het genadeleven betreft. Ze hebben een zich vernederende borg en zaligmaker leren kennen. Ze hebben hem leren kennen in zijn gezegende verhoging. Ze hebben hem leren kennen in zijn opstandingskracht, in zijn opstandingsheerlijkheid, hun Kyrios. Ze mogen hem nu kennen in zijn hemelvaart. Iets van zijn zitten ter rechterhand Gods, maar daar komen we later nog op terug. Gemeente, daar mogen ze het goed hebben op de Olijfberg. En terwijl ze teruggaan naar Jeruzalem, dat komt nu mede door het onderwijs dat ze hadden gekregen. Let daarop, Jezus had hen erop voorbereid. Want daarvoor moesten ze er niets van hebben. Als hij zei dat hij van bij hen zou worden weggenomen, dan raakten ze bedroefd, dan ergerden ze zich. Daar wilden ze liever maar niet van horen dat hij zou weggaan. En als hij daar wel van spreekt en hun harten worden ontroerd, dan zegt hij, uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins ik zou het u gezegd hebben, maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn mocht waar ik ben. Het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En gemeente, daarom, nu ze zo anders gesteld zijn, dat komt doordat ze door het geloof verstaan waar nu hun Heere is. Wat is daar nu aan verbonden? Volk van God, u moet onderwezen worden in de heilgeheimen van het zalig worden om niet door de arbeid van een ander. En van u komt er totaal helemaal niets in aanmerking. Want u bent een zondaar die nooit meer iets goeds kunt voortbrengen vanuit uzelf. Luister, de discipelen die moesten hoe langer hoe meer worden uitgedreven uit dat gevoelsleven. Waarom? Omdat de schrift het zegt, ook het Oude Testament al. De rechtvaardige zal door het geloof leven. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Let op, er is geen gevoel, of ik moet het anders zeggen, er is geen geloof zonder gevoel. Het geloof gaat niet buiten om het verstand wanneer we dat hebben, het geloof gaat ook niet buiten om ons gevoel, maar er is helaas, let op, beproeft u zelf, er is gevoel genoeg zonder dat er geloof is. En daarom is het zo nuttig dat de kerk des Heren het gevoelsleven gaat verliezen. Als de kerk wordt uitgedreven uit dat gevoelige leven, dat wanneer ze het niet voelen, ja, dan hebben ze het ook niet. Daarom is het nut wanneer ze worden uitgedreven uit dat gevoelsleven, dat ze nu het huis hunner zaligheid mogen funderen, gronden en bouwen op dat enige fundament der apostelen en profeten. Dan mogen ze door het geloof zich funderen op het volmaakte offer van Christus, op zijn volbrachte middelaarsarbeid. Wees eerlijk, wat kenden ze nu voor het kruis van het vorderende recht van God de Vader als rechter? Wat kenden ze daar nu van? Laten we eerlijk zijn, zo onderwijst God zijn kerk. Toen hadden ze veel meer vuur dan licht. En dat vuur dat ze zelf zo hadden, dat moet gedoofd worden, opdat ze het licht in de schrift zouden overhouden en opdat van daaruit de Christus der schriften zou overblijven als hun enige grond van zaligheid. Maar als dat gevoelsleven door de Heere wordt weggenomen, als ik uit dat gevoelsleven word uitgedreven, de gemeente, dan krijg ik een erfenis op de aarde dat zegt: ik vrees dat ik nog alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is. Want als ze niet meer voelen, ja, dan is het niet waar. En dat is nu juist zo de les voor die zielen die in die weg en in die gang zo lopen. Luister, wat moet er nu gebeuren? Nu moet God het geloof oefenen. Hoe oefent nu de Heere het allerheiligste geloof? Niet anders dan door geest en woord. Door de prediking van het woord. Door de prediking van die dierbare middelaar, in zijn naam en in zijn ambt, in zijn nature, staten en weldaad, zo we met Heere hulp een weinigje van proberen te verklaren deze maanden. Wordt nu de kerk door de prediking van die dierbare Christus onderwezen, dan gaan ze hoe langer hoe meer zien dat hun reinigmaking en zaligheid alleen maar liggen kan in hem en nooit in iets bij hen of van hen. En dat ze daarom dat gevoelige leven moeten verliezen. En dat ze nu onvoorwaardelijk moeten leren leunen en steunen op dat ene geldend offer dat Christus heeft volbracht in zijn bittere lijden en sterf. Ziet u, nu zijn in die 40 dagen de discipelen allengskens onderwezen. En nu beginnen ze te verstaan wie nu hun middelaar is. En dat hij nu ten hemel gevaren is. Dat hij nu ten goede voor hen daar is. En daarom aanbidden ze hem. En keren ze terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Want nu mogen ze hoe langer hoe meer met een vast vertrouwen en zeker weten rusten op het volbrachte werk van de middelaar. Daarom, gemeente en onze broeder Batter, om aan wat is er toch nodig in deze weg? Dat de kerk leert bedelen, Heere, vermeerder ons het geloof. Heere, kom mij mijn ongelovigheid te hulp. Verheerlijkt u de middelaar, zo hij tot zaligheid moet worden gekend. O ziel, wie u ook bent, zoek het toch niet buiten deze enige middelaar. Jezus is het alleen en anders geen. Jezus is het alleen waar mijn hart gaat heen. Naar die levensvorst mijn ziel geduriglijk dorst. De discipelen die waren in een gang terechtgekomen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En nu mogen ze het weten. Hij is daar ten goede. Gemeente, dat is nog een troostvolle gedachte voor een schuldig volk in ons midden. Een troostrijke gedachte voor het volk des Heren. Want de kerk des Heren heeft een borg en een middelaar die ten hemel gevaren is. En welk een borg en middelaar is dat niet? Die borg die heeft zich eerst voor hen doodgeliefd aan het vloekhout des kruises. Opdat hij die lange bange schuldbrief, opdat hij het handschrift hunner zonde dat tegen hen was, aan dat vloekhout des kruises zou nagelen. En opdat hij voor hen de zegeningen zou gaan verwerven. Maar nu is diezelfde borg en middelaar in zijn menselijke natuur in de hemel. En gemeente, dat krijgt zo'n diepe betekenis voor een volk wat zich hoe langer hoe meer moet leren kennen als zo onverbeterlijk en zo onbekeerlijk en zo geheel en al afhankelijk en zo doodschuldig en zo vloekwaardig en zo heilwaardig. En om al deze dingen die ze zo in leven moeten, is er bij ogenblikken in de waarneming zulk een scheiding tussen God en hun ziel, dat ze het niet weet. Maar zie daar, als nu de kerk erin wordt onderwezen, dat Christus ten hemel gevaren is vol eer, dat ze dan daarom in die weg een medelijdende en barmhartige hoge priester hebben aan de rechterhand van zijn vader, hun ten goede. Hij is hun oudste broeder en hun oudste broeder zal zeker hun belangen bij de vader bepleiten. En wat geeft dat een vertrouwen aan zulke ziel die bij ogenblikken iets van dat geloof mag oefenen dat hun Heere en Zaligmaker in de onderscheiden standen van het genadeleven aan de rechterhand des Vaders is. Hij is die volkomen Zaligmaker, die volkomen kan en wil en zal zaligmaken die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hun oudste broeder, hij is in de hemel. Er is helemaal geen oneindige scheiding tussen hem en hen, want hij is één van hen. Hij nam onze menselijke natuur aan. Hij schaamt zich niet om hen broeders te noemen. Hij is hun oudste broeder. Ze hebben één en dezelfde vader in de hemel. En dan nog iets. Als nu hun middelaar boven is, als nu hun zaligmaker in de hemel is, als nu hun oudste broeder is voorgegaan, als nu hun hoofd Christus boven is, dan komen zij er ook. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld, totdat hij wederkomt om te oordelen de levende en de doden. We hebben het vanmorgen gezien. Uw doden zullen leven, ook mijn doodlichaam. Zij zullen opstaan. Wanneer de dauw van de geest straks komen zal om de doden levend te maken, de graven opengaan, dan wordt het licht in de graven. Dan staan de gelovigen, alle mensen staan op, maar de gelovigen bijzonder, met dat verheerlijkte lichaam, aan het lichaam van Christus gelijkvormig. En dan zullen ze altijd bij hem zijn. Nu zijn alleen daarheen nog en Elia, geloven wij, met hun menselijke natuur, drie menselijke naturen in de hemel, van Christus en van Henoch die wandelde met God en plotseling niet meer op de aarde was, want God nam hem weg. En Elia vaarde ten hemel met vurige wagens en paarden en Elisa staarde hem na. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Daar valt de profetenmantel van Elia en Elisa, die gaat zijn taken vervullen. De twee delen van de geest van Elia rusten op Elisa. En zo blijft de geest van Christus achter op de aarde. We gaan zien in onze derde gedachte. Ik ben met jullie al de dagen tot de volleinding der wereld, met mijn godheid, majesteit, genade en geest wijk ik nimmer meer. We gaan zingen met de kerk. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om noodruf te begeren. En toog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Psalm 123, het eerste vers. De hemelvaart van Christus een zichtbaar feit. Een troostvolle wetenschap ons ten goede. Totdat hij wederkomt, een schriftuurlijke belijdenis. Christus is waarachtig mens en hij is waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. En zijn natuur is hij niet gescheiden. Gemeent, de duivel knaagt het liefst aan de meest voortreffelijke leerstellingen die voor de kerk het troostvolst zijn. En wat zei hij nu, als nu waar is, dat Christus met zijn kerk op aarde blijft, dan kan het niet anders, dan moet hij ook naar zijn menselijke natuur bij zijn kerk op de aarde blijven. Dus Satan die wil die leugen de wereld inbrengen, dat Christus menselijke natuur alomtegenwoordig is geworden bij zijn hemelvaart. En we weten dat onder andere iemand als Maarten Luther, maar we willen hem zeker niet hard vallen. Te midden van alle dwalingen in de Romeinse kerk heeft Luther hieraan vastgehouden dat hij meende dat de lichamelijke, of dat Christus lichamelijk ook nog op de aarde is. Dat zijn menselijke natuur daarom alomtegenwoordig geworden is. Omdat hij bij het avondmaal had gezegd, dat is mijn lichaam. Wel nu, dan is hij met en bij en in de tekenen aanwezig. Wij geloven dat dat een dwaling is. Waar de vader de leugen achter zit. Die troostvolle belofte. Die Christus zijn kerk heeft nagelaten. U kent het wel uit onze schone voorrede op de Dordtse leerregels. Ik lees het u voor. Onder de zeer vele vertroostingen, de welke onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus aan zijn strijdende kerk in deze ellendige pelgrimage gegeven heeft, wordt deze met recht onder de voornaamste geacht die hij haar heeft nagelaten als hij tot zijn vader in het hemels heiligdom zou ingaan, zeggende, ik ben met jullie de al de dag tot de volleinding der wereld. De waarheid van deze vriendelijke belofte is blijkelijk in de kerk van alle tijden. Want alzo zij niet alleen door openbaar geweld van de vijanden en van de goddeloosheid van de ketters, maar ook door bedekte listigheid van de verleiders van de beginnen is bestreden, voorwaar, indien de Heere haar te eniger tijd van de heilzame hulp van zijn beloofde tegenwoordigheid had ontbloot, ze zou al overlang of door geweld van de tirannen zijn verdrukt geweest, of door de arglistigheid van de bedriegers ten verderven geleid. Maar de goede herder, die zijn kudde, voor welke hij zijn leven heeft gelaten, zeer volstandiglijk bemind, heeft het woede van de vervolgers steeds ter rechter tijd en door zijn uitgestrekte hand dikwijls wonderlijk ter nedergezet en de kromme wegen en bedriegelijke raadslagen van de verleiders ontdekt en teniet gedaan. In beide bewijzende dat hij waarlijk bij zijn kerk tegenwoordig is. Maar de middelaar heeft twee naturen. Naar zijn menselijke natuur is hij ten hemel gevaren. Die menselijke natuur kan maar op één plaats tegelijk zijn. Hij had gewoon een menselijk lichaam, een ziel ontvangen. En daarom, als hij deze belofte zijn kerk nalaat, dan bedoelt hij daarmee niet zijn menselijke natuur. De zaligmaker bedoelt, onze belijdenis heeft het kostelijk omschreven. De statenvertalers, de kanttekenaren, hebben deze omschrijving in de kanttekening vermeld bij de tekst, Matthäus 28, vers 20, zie ik ben met u lieden, dan ziet u dat de kanttekenaren hebben geput uit ons leer- en troostboek om te omschrijven wat Christus daar heeft bedoeld. Dat hij heeft willen zeggen met mijn godheid, majesteit, genade en geest wijk ik nimmer meer van u, maar ben ik altijd bij u. Van zijn menselijke natuur zei hij, de armen, die hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, dan kunt gij de armen wel doen. Maar mij, naar mijn menselijke natuur, hebt gij niet altijd met u. Die zondares zalfde hem. Dat kon ze inderdaad niet meer doen als hij ten hemel zou gevaren zijn. Mij hebt gij niet altijd. Ja, maar zeide dan weer een dwaalleraar, dan scheidt u de twee naturen van Christus wel. Nee, wij scheiden die naturen niet en de kerk wil die ook echt niet scheiden. Die zijn ook niet gescheiden, want de godheid is niet te omvatten. De godheid van de middelaar is alomtegenwoordig. Dat is een eigenschap van het goddelijke wezen. En Christus is God uit God. En daarom zijn godheid is, blijft altijd met zijn menselijke natuur verenigd. Die twee naturen zijn niet gescheiden. Maar zijn godheid, die is alomtegenwoordig. Wat betekent dat nu? Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Zijn godheid is daar, waar een ziel in de banden zit. Zijn godheid is daar, waar een ziel in de binnenkamer ligt te schreeuwen. Zijn godheid is daar, waar in de binnenkamer een arme zondaar smekingen richt naar het hemelhof. Zijn godheid is daar, waar een ziel het niet meer kan bezien. Waar een ziel klaagt, ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Zijn godheid is daar, waar Sion klaagt, de Heere heeft me vergeten, de Heere heeft me verlaten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Of schoon deze vergaten? Zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Calvijn, die zegt hier, hij zegt dit. Hij zegt, ziel, u hoeft niet eens hard te spreken. Want met zijn godheid is hij alomtegenwoordig. Fluister maar. Hij hoort u wel, hij hoort uw bedelen, hij hoort uw smeken, hij hoort uw fluisterstem, ja zelfs uw woordeloze verzuchtingen, want hij is de alomtegenwoordige God. Met mijn godheid, onthoudt u het, als u nu vanavond in uw binnenkamer ligt en morgenochtend daar, hij is er. Met mijn majesteit, dat is wat. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen, zullen we het niet vergeten, jonge mensen. Hij spreekt toch nooit, nooit, zo hedendaags en al helemaal niet populair, over onze Heer. Jezus, Christus, dat doet zo'n pijn bij Gods oprechte volk. Dat oppervlakkige spreek over die dierbare middelaar, die met zijn godheid, majesteit, genade en geest met zijn kerk is. Maar met zijn majesteit komt hij Saulus van Tarsen tegen, Die valt van zijn rijdier af. Die ligt daar plat op de grond. En die roept het uit. Wie zijt ge, Heer? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart om de verzenen tegen de prikkels te slaan. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is vrucht van zijn majesteitelijke verschijning. Wilt u nog iemand? Want u zegt, ja, dat was ook een vijand van de kerk. Dan gaan we naar de apostel der liefde, die verbannen is op het eiland Patmos, die zoveel van de Heere heeft geleerd, die zoveel oefeningen heeft gekregen, die een lange leerschool op de school van vrije genade ontvangen had. Hij is op het eiland, hij is zelfs in de geest, het is zondag, en dan verschijnt de middelaar, en dan valt Johannes als dood aan zijn voeten. Dat is nu vrucht van dit, van zijn hemelse, goddelijke, heerlijke majesteit. Voor wie de heilige engelen hun aangezichten bedekken, zullen wij dan niet te oppervlakkig spreken over de drie goddelijke personen, met mijn godheid, majesteit, genade. O gemeente, wat is dit toch een rijke bron van vertroosting voor doodschuldigen, voor treurenden, voor van verre staat, voor bekommerden, voor ellendigen. Luister toch eens. Met mijn genade ben ik met u. Dus de Heere Jezus Christus is vanavond in ons midden met zijn godheid, majesteit, genade. U moet in de bank maar smeken. Heere, bewijst u mij genade. Als er nu iemand naar de kerk gekomen is, vanmorgen op de knieën lag, genaam, o God, genaam, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden, uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet, ai, was mij wel van ongerechtigheid, mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden, zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit en reinig mij van al mijn vuile zonden. Bedenk dan dat hij hier is met zijn godheid, majesteit, genade. Een overvloed van genade, een overvloed van genade voor genade. Een overvloed van opzoekende genade. Als vanavond het waar wordt, de uren komt en is nu, dat doden zullen horen de stem van de Zoon God, dan bewijst hij genade bij aanvang. Dat is opzoekende genade, dat is trekkende genade. En zulke zielen, die gaat hij bedelen met vertroostende genade, met versterkende genade, met ondersteunende genade, met schuldvergevende genade, met rechtvaardigende genade, met heiligende genade. En op zijn tijd, als hij het nodig acht, stervensgenade. Voelt u het? Met mijn godheid, majesteit, genade en geest. Is toch wat? Want nu zegt u misschien tot hiertoe, ach, ach, ach. Maar met zijn geest, wiens werkingen hij verworven heeft, dat is die levendmakende geest, die het uit Christus neemt, die daar hoog voorziet schoon, zit op zijn troon, de koning der koningen, de enige hoge priester, de hoogste profeet en leraar. En alles wat nu die ellendige zondaar behoeft, dat neemt de geest uit Christus. En gaat het die arme, ellendige zondaren om niet uit louter genade schenken naar Gods welbehaag. Die geest is het, die levendmakende geest, die overtuigt. Dan heeft hij het bloed van Christus bij zich. Wanneer hij zijn pijlen in het hart afschiet, dan worden ze getroffen. Dan vallen ze. Dan liggen ze er te bedelen. Dat is die geest die gaat overtuigen en gaat overreden. Die geest die hen vernieuwt. Die geest die hen heiligt. De geest die ontdekt. De geest die bestaan blootlegt. De geest die ze leert buigen. De geest die ze een welgevallen leert hebben in de straf hunner ongerechtigheden. De geest die hen het vonnis doet billijken door de uitgestorte liefde in het hart. Het is die geest, het liefste werk van die geest, is Christus verheerlijken. Het licht op de middelaar laten vallen, dat hij door het geloof mag worden gekend. De middelaar Gods en der mens, ons van God geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Met mijn Godheid, majesteit, genade en geest wijk ik nimmer meer van mijn kerk. O gemeente, volk des Heren, deze woorden zullen in uw hart zijn. En gij zult ze op, zult ze uw kinderen inscherpen. En gij zult daarvan spreken. En tot een teken binden op uw hand. En ze schrijven op de posten van uw huis. En aan uw poorten. Deze woorden, ja, moet u doen. Dat Christus met zijn Godheid, majesteit, genade en geest nimmer meer van zijn kerk wijkt. En Gods kerk is nog in ons midden. Gods volk is nog onder ons. Er is nog most in Nederlands druiventros. De levende kerk is er nog. Christus is er nog. Hij laat u nog prediken. Wend u naar mij toe. Word behouden. Alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Hij laat u nog prediken. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Zo zult gij rust vinden voor uw zielen. Zo laat hij u prediken. Ik heb geen lust in uw dood. Maar met mijn Godheid, majesteit, genade en geest ben ik met mijn kerk. Bedel dan ook om genade. En smeek ook om de werkingen van die geest. Opdat die geest bezit zou nemen van uw hart. Intrek zou nemen in uw ziel. Woning zou komen maken, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Met mijn Godheid, majesteit, genade en geest. Kinderen, ga je vanavond op je knieën en vraag: Heer, geef mij een hart waarin uw vreze woont. Jonge vrienden, jeugd, zoek het niet in deze tegenwoordige boze wereld. Ik verzeker je, die vergaat. Zoek je het hier, dan verga je met de wereld. Leid geen twijfel, werkelijk waar niet. Maar die de Heere zoeken, zullen hem vinden. En die hem vinden, die vinden het leven. En die trekken een welgevallen van de Heere. Jeugd, God laat zich nog vinden. Werkelijk waar. Want hij is nog in ons midden, tastbaar, het gewaad van zijn woord, in de zoon van zijn eeuwige liefde. Tobbende ziel, hou maar aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftige, veracht zijn goedheid niet hoor, want nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Ziel, die altijd maar erbuiten staat, smeek om licht en om waarheid. Dat ge deze dierbare middelaar, die naar de aarde gestuurd is door zijn vader en die een boodschap meekreeg, kom niet terug zonder de bruid. Vraag maar of hij u opzoekt en zijn vleugel over u uitbreidt. En zeg maar, gij zijt te lossen, openbaar uzelf aan mijn ziel. Wie weet, hij mocht zich wenden en tot uw ziel komen. En tot uw ziel spreek. Bind deze woorden op uw hart. Schrijf ze in uw hart. Ik ben met u, lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen, staat er. Of Christus het gezegd heeft, ik weet het niet. Dat kan. Hoeft niet, want hij is de getrouwe getuige. De Alpha en de Omega, het begin en het einde. De belofte God, die in Christus ja en in hem amen zijn. Gode tot heerlijkheid door ons zijn in hem ja en amen. En daarom, ik ben met u lieden. Ik staat er in het Grieks. Met u lieden, ik ben. Het woordje ik staat er eigenlijk twee keer. Ik, met u lieden, ik ben. Is dat geen wonder? Want wat leren ze de afstand toch kennen tussen die grote ik en wie ze zelf zijn. Maar nu is hij de middelaar. Ik, met u lieden, in één adem noemt hij zo zijn kerk. Hij is met zijn kerk. Tot de voleinding der wereld. Totdat hij zijn bruid met lichaam en ziel straks meeneemt naar zijn vader. Reine macht, zonder vlek en zonder rimpel. Dan mogen ze de bruiloftzalen betreden van het avondmaal. Van de bruiloft des lams. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Het 13e uit Psalm 73. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.